Fijn dat u er bent. Beetje vreemde zondag altijd met in het vooruitzicht vakanties en al die andere zaken. Aan de andere kant ook een goede zondag om zaken van dit jaar met elkaar af te sluiten en uit te zien naar wat God gaat geven in alle rust en ruimte. Ik wil graag met u, voordat we gaan luisteren naar wat God te zeggen heeft vanmorgen. En ik luister net zo hard met u mee, wil ik graag met u bidden. Vader, dank u wel dat u ons hart kent. Dank u wel dat u ons leven kent bij dat hart. Dank u wel dat u uw weg met ons gaat. Dank u wel dat u dat deed, Vader, met al die mensen die we tegenkomen in de schrift. Met een Abraham, met een Jacob, met een Mozes, met een David. Met Paulus, met ons Vader. Want dat machtige wat we hier mogen horen en waar we ons met elkaar over mogen verheugen, is uw evangelie van genade en verzoening. Dank u wel Vader dat dat de woorden zijn waar het om gaat, genade. En ik wil graag daartoe bijvoegen Vader, liefde en verzoening. Kernwoorden, Vader, pijlers van ons leven. Wilt u ons wijsheid geven in het spreken, in het verstaan, in het uitwerken? Mag het zijn, Vader, in alle opzichten. Tot lof en eer van u en uw naam. Mag het uitwerken, Vader. Tot opbouw van ons als gemeente. Tot opbouw van een ieder die met ons verbonden is. En dank u wel, Vader, dat u ons in de ruimte zet. Dat we met zoveel in Nederland en daarbuiten, mag uitzien naar die zekere verwachting, mag uitzien en leven dat wat u ons te leven geeft tot uw eer. Zo bent u ons nabij, daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Als je mij zou vragen, heel kort, waar gaat het om vanmorgen? Dan zou ik heel simpel de vraag kunnen stellen, ben je in gesprek? En dat mag u nu invullen met uw gedachten. Ben je in gesprek? Als ik je wil bellen en ik krijg geen gehoor, ben je in gesprek? En zo kun je dat doorzetten naar een heleboel dingen. Ben je in gesprek? Maar natuurlijk gaat het me ten diepste, de spits van alles waar het om draait vanmorgen. Dat is, ben je in gesprek met God? Ik denk dat het vanmorgen daarover gaat. Over het gesprek dat er tussen u en tussen jou en tussen God mag zijn. Want God is niet een God die we met een mooie term aanspreken en daarmee met drie letters ver uit ons leven houden. Maar God is een God die je kent. Die zoals je hier stuk voor stuk zit en straks misschien luistert en kijkt, die je naam kent, die je bij je naam roept. En met de woorden uit de schrift, uit Genesis, waar het mee begint en waar het mee eindigt. Mens, waar ben je? Want het gaat God niet om de pure feiten. Daar zijn wij soms heel erg sterk in. We weten het allemaal wel, pure feiten. Maar als het om pure feiten zou zijn, dan weet God heel goed hoe het zit. Dan was het, Adam, ik weet waar je zit, kom maar achter die struiken vandaan. Dat zijn de feiten. Maar hij zegt, Adam, mens, en vul je eigen naam maar in, waar ben je? Want er roept iemand. God roept je. En dat is gewoon puur de tekst van het jaarthema. Je wordt geroepen. En het is niet alleen maar je wordt geroepen. Maar het is die diepere lijn daarachter. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En soms zeg je dat als mens helemaal niet. Wat doet hij dan? Wat doet hij nou in mijn leven concreet? Maar wat is het? Als je niet langer in gesprek bent met de mensen om je heen. Niet langer in gesprek bent met de carrière, met alle dingen die het leven van je vraagt. Je wordt er af en toe gek van. Het zet zo'n druk op levens. Dat de dag die God geeft om je in de gemeente te ontmoeten ook niet benut wordt. Maar dat je nu zit te denken, misschien wat kan ik straks even nog doen voor. Dat is het punt waar het om draait. Ben je in gesprek? En als jij op God antwoordt die roept, dan heb je dat gesprek. En dan kun je met, ik ken uw geschiedenis niet, maar even heel makkelijk spreken. Ik ken u niet in de diepste van uw hart, gelukkig maar. U kent mij ook niet, zo. Maar God wel. En het enige wat ik heel erg machtig zou willen zeggen, misschien preek dan 5 minuten, maar dat komt er niet voor, en misschien ook wel. God roept. Hij roept je bij je naam. En dat is dat wonderlijke kaartje wat ik ergens van een broeder heb gekregen die in Amerika was. He, dat voor God ben je niet zomaar een gezicht in een massa mensen. God kent je bij naam. Jij zoals je hier zit, met alle verhalen, hij kent je. En wat doet God nou? God roept. Niet om de dictator te zijn. God roept om niet om te dicteren. Zoals ik ook niet van het podium al wil dicteren wat je moet doen. Je hoeft niet op bevel te geloven. Maar God zegt eerst wie die is. En als je die ontwikkeling ziet bij van Abraham naar Mozes. En zo door. De Heer die het komt laten zien wie Vader is. En een Paulus die ons daar zicht op mag geven, de sluiers weghaalt en zicht geeft op het hart van God, dan gaat het om liefde, dan gaat het om genade, dan gaat het om verzoening. En God zegt heel simpel, Hashem, ik ben, dat is zijn naam, ik ben er. Ik ben er voor jou. En als jij niet langer in gesprek bent met je eigen leven, maar in dat leven in gesprek gaat met God, dan ga je hem aanspreken. Dan zeg je iets tegen hem terug. En dat kan soms door de omstandigheden bar weinig zijn. Maar dan noem je hem Abba. Vader. Zoals een kind heel intiem, in het correcte zin van het woord en niet zoals de reclame nu omgaat, heel intiem tegen je aankruipt en tegen je papa zegt. En in dat gesprek met Abba leer je hem kennen. Ga je hem aanspreken, ben je constant met hem in gesprek. Daarom koos ik u voor vanmorgen biddend Psalm 17. Want in Psalm 17 staat heel wat, in al die psalmen staan heel wat over het gesprek tussen God en jou. Tussen God en de mens, tussen God en jou. En dat zie je. Eigenlijk staat er in dat 6e vers, ik roep u aan. En dan niet zo van, in het blauwe hinein, misschien komt het terecht. Nee, ik roep u aan, omdat gij, o God, mij antwoordt. Wauw, God antwoordt dus. Als je met de dingen in je leven bij hem komt. Niet concreet een e-mail. Niet concreet een telefoontje. Maar God spreekt tot je. En daarom is het zo moeilijk als dan het woord dicht blijft. Want dat is de manier waarop God tegen je spreekt. Waarin hij je verhelderen laat. Waarin zijn geest kan werken. Waarin je denkt, zo zit het. Neig uw oor tot mij. Hoor naar mijn woord. Maar David wist dat hij een God had die antwoordde. God is een God van het gesprek. God heeft geen monoloog, geen alleenspraak. En je hebt het maar te pikken. God gaat verder dan een dictaat. God is gericht op relatie. Een van de grote Joodse denkers die zegt dan, het gaat om ik en om gij. Het gaat om jij en ik als mensen. Maar het kleine ikje ontmoet ook gij. Een God die de relatie, die de dialoog, die het gesprek met je aan wil. En niet voor dat gesprek wegloopt. En dan kan ik een heel mooi verhaal gaan houden nu. Daar heb ik wel op papier staan, maar doe ik niet. Waarin ik zou kunnen zeggen, dat is taal eigenlijk. Maar eigenlijk is het bijzonder als je kan praten. Als je kunt zeggen tegen iemand, als je kan zeggen tegen hem, wat je hart beweegt. En ook als jij de woorden niet vindt om met God te praten, dan leest hij wat je wil zeggen. God bouwt door middel van taal. God maakt eenheid door middel van taal, door middel van zijn liefde. En als je kijkt naar Babel, daar zie je de verdeeldheid. Die zo makkelijk optreedt in een groep met mensen. De verdeeldheid, de verstrooiing. En tegelijkertijd zie je dan dat God met Pinksteren, en dan ga ik heel snel door geschiedenis heen, dat God met Pinksteren de taal weer herstelt. Men wordt aangesproken in zijn eigen taal. En u mag denken hoe u wilt. Dat is mijn probleem niet, over concordant vertalen. Maar ik ben dankbaar dat er een broeder was, als broeder nog, die de schrift lief had en in heel minutieus vertalen die schrift aan het hart van gelovigen brengt. Wat wij dan als vertaalgroep ook proberen. Het gaat niet om ons, het gaat om wie God is, wat hij zegt. Wat zegt hij nou? Welke woorden heeft hij precies gebruikt? Dat is zo wezenlijk. En daarom herstelt God de taal. De discipelen horen in Jeruzalem in hun eigen taal tegen hen gesproken worden. God herstelt de taal. Maar de vraag die ik u stelde, hoe kom je tot dat gesprek? Hoe kom je tot dat gesprek? In vers 1, daar begint het mee. Hoor, heren. Dan sta ik al stil. Hoor, heren. Dat is het begin. Het is niet van, oh, mocht het ooit komen staan te gebeuren, dat eventueel misschien wel ik... Hoor, heren! Hij spreekt God aan. En heren is de exonusnaam van God. Dat betekent, ik ben er. Ik ben aanwezig. Ik ben erbij. Ik ben bij je. En dat is zo mooi. Er zijn allerlei facetten in die naam. En die naam betekent voor nu, op dit moment, ik ben bij je. Nu, actueel. En dan gaat hij gelijk door. Hoor, gij die er bent, zou je letterlijk kunnen vertalen. David zoekt dat gesprek en komt in gesprek. God is nooit in gesprek. Ook als we nu zouden stoppen en we allemaal bidden tot God, is God voor ons nooit in gesprek. En dan kun je een aantal basispunten in gesprekken natuurlijk nemen. En ik geef ze alleen maar even aan. Het vergt een studie om daar verder mee bezig te zijn. Maar wat is nou belangrijk als wij tegen elkaar praten? Wat is nou een basispunt? En natuurlijk bedoel ik het eerst een klein beetje minutieus hier te houden, maar daarachter te zetten wie God is. Dat is de waarachtigheid. Het gaat om een waarachtige zaak. Vertalig rechtvaardig. Het gaat om een waarachtige zaak. God spreekt tot u. En God heeft geen verborgen agenda. God spreekt tot u. En heeft geen dubbele bodem. De bodem waar God op staat is zijn liefde. En dat is de rots die tegelijkertijd het onder uw voeten mag zijn. Als we morgen Psalm 8 niet gelezen hebben bij het beginnen van de dag. Dan word je om je hoofd. Geslagen is verkeerd. Maar dan bouwt de dichter David al die woorden op. Rots, vesting, noem alle machtigheid maar op. Dan heeft hij hem zo ervaren. Ik zal niet zeggen, God is voor mij een rots, als ik die ervaring niet heb. Maar David heeft hem zo ervaren. Opgejaagd door Saul, opgejaagd door zijn eigen zoon, Absalom notabene. Hij spreekt je aan, God, in je wezen. En wat is nou je wezen? Dat kan duidelijk maken, dan mag de rest gewist worden door God. Maar wat is nou je wezen? Heb je daar ooit over nagedacht? Wie ben je, ten diepste? En dan zeggen we dat zo makkelijk en het wordt bijna een feit. Maar ik zoek niet de feiten. Ik zoek de communicatie. Ik zoek de dialoog. Wie ben je? Je bent geschapen naar het beeld van God. Je bent een kind, een zoon van God. Als jij praat, luistert hij. Als jij huilt, u snapt me, is hij bij je verdriet betrokken. God is er. Hij spreekt je aan in je wezen. En soms moet je dat ontdekken. Zijn we nog verwonderd over het feit? Je kan het makkelijk zeggen. Maar rakelt het nog op in je hart? Wauw, ik ben een zoon van hem. Doet je dat nog iets, ten diepste? Ik mag leven in genade. Het is de ruimte waar u me neerzet. Wat een ruimte geeft u mijn vader. En ik kan er goed tegen die ruimte van God. Want het is de ruimte van zijn liefde. Het is de ruimte van zijn genade. Het is de ruimte van zijn verzoening. En soms maken mensen het je zo akelig moeilijk benauwd. Dat is dan niet de wet. Dat is dan wel de wet, dat is niet de genade. Dat is dan wel de wet, dat is niet de verzoening. De benauwdheid is niet van God. Die maken wij ervan als mens. Ik ben verbijsterd over een man als David. Je kan zeggen, weer Oude Testament. Denk je dat de genade van God alleen maar in Paulus zit? Paulus was een rabbijn. Had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Een van de toplui uit die tijd. Daar gingen mensen graag naartoe. Ik ga graag ook naar zo'n manager toe, die me precies zegt hoe het zit, die bij me betrokken is, die van me houdt, Paulus. Daar kan ik een leven mee studeren. Want hij leert me de dingen van God en het blijft geen feit. Maar gewoon, kom achter je struik vandaan. Kom voor me staan. Kom in mijn armen. Ik hou van je. In die diepe betekenis bedoel ik het. Je wezen is, je bent een schepsel van hem. Zijn liefde gaat naar je uit. Hoe kan je nou de liefde van deze vader negeren? Want als God spreekt, dat is het tweede punt. Als God spreekt, is er wat aan de hand. Dan bedoelt hij jou heel persoonlijk, zoals je hier zit. Heel wezenlijk dichtbij. Als God praat, bedoelt hij jou. En als het woord openen, dat is geen voorwaarde, maar dat, zo werkt het wel. Als je het woord opent, dan geef je God alle ruimte in je leven. Je bedoelt mij. Ik bedoel jou, zoals je hier zit. Ik wil geen namen noemen, maar ik bedoel jou zoals je hier zit. Je bent mijn schepsel, mijn liefde, mijn betrokkenheid is bij jou. God aanvaardt je zoals je hier bent. Waar wij nog wel eens willen zeggen, ja, maar in het verleden heeft hij toen, en heb je haar wel eens horen praten, nou. Lekker is zo'n gestoord steegje waar je inloopt van benauwdheid en wet. Maar kom samen met me op dat plein van God staan. En ik bedoel het niet makkelijk hoor. Want dat heb ik deze week, bij wijze van spreken, heeft God me dat weer een keer goed op mijn punten gezet. In de zin van, hij kent mijn wezen. Ik lijk op hem. Met alle fouten die ik maak natuurlijk. Maar God aanvaardt je zoals je hier zit, als mens, als persoon. God nodigt je uit. Je bent hem niet onverschillig. En ik denk, waar haalt soms een mens de drogreden vandaan? Een redenering waarmee je jezelf bedriegt, dat je denkt van niemand weet het, ik kan het gewoon doen, alsof God je niet leest, alsof God niet weet wat je motiveert, alsof God buitenspel gezet kan worden, gelukkig niet. Dat is de ademloosheid in mijn leven, dat ik God niet buitenspel hoef te zetten, maar dat hij mij lief heeft, dat hij u lief heeft, dat we samen voor zijn aangezicht mogen zijn. Als ik vader zeg, Abba, papa. Maar laat ik het bij Abba houden, want dat is het woord wat er staat in de grondtekst. Dan zegt hij, ja zoon. Hoor je dat? Ja zoon. En voordat ik het vraag, bij wijze van spreken, weet hij al wat ik doe, want hij kent mijn hart, hij leest mijn hart. Ik schrik daar niet van. Ooit ben ik ervan geschrokken. Toen ik God nog niet kende. Toen God gepreekt werd als een wrekende God. My goodness. Weet u wat er staat? God der wraken, de wrekende gerechtigheid. Daar zijn generaties mee kapot gedraaid. Er zijn mensen nog steeds mee kapot gedraaid met de wraak die God neemt. De schrift vertaalt het notabene. Denk ik van broeders, er staat helemaal geen wraak. Het letterlijke woord betekent, God zet je overeind. God gaat zijn weg met je. Wraak is niet van, dan krijg ik toch ineens een knol voor mijn hersens. Maar die wraak waar het om gaat, God zet je overeind. Als jij gevallen bent, staat God naast je. Hij is er. Hij zet je overeind in alle zaken die er zijn. En ik denk dat we dat goed zouden moeten beoordelen. Het gaat mij om de hartslag van God. Het gaat me om de liefde van God, dat u die hoort. En dan kan ik niet praten over wraak en over wrekende gerechtigheid. Want God weet ik, en dat is het woord wraak ten diepste, herstelt. Als je gevallen bent, richt hij je op. Er is echt meer genade dan wet. Meer genade dan zonde. Meer genade dan menselijke afrekening. Het is Gods genade ten diepste. En het derde punt is dat Paulus dan... Nee, sorry, kom naar Paulus toe, daar ben ik alvast met mijn hersens. Maar dat David dan zegt, en daar kom ik zo bij, je moet de ander dus aanvaarden in het gesprek. En als ik dan kijk naar de vrijmoedigheid die je dan ziet in dat eerste deel van de Bijbel, dan denk ik, ik wou dat ik iets van die vrijmoedigheid had. Ik leer het wel. Ik leer het wel. Gewoon in mijn gebed, in mijn gesprek met God. Want het kan met ogen open op de fiets. Dat kan terwijl je het boodschap aan het doen bent of film maar in. Kan je in gesprek zijn met God. En David roept God aan. Gaat met God in gesprek. En als je partner bent van God, met alle associaties, daar laat ik het gelijk weer liggen. Maar als je met God verbondenheid hebt, als je van hem bent, je realiseert, mijn wezen is ten diepste dat wat God zegt. Ik ben een zoon. Dan zie je dat die zoon zijn vader aanspreekt. Sta op! Treed hem tegemoet, doet hem bukken, red! Wauw, dat is direct. En dat helpt je dan. Dan besef je ineens als er zaken spelen in je leven, dat je denkt van, vader. En voordat de tranen je keel dicht knijpen, kom je maar tot één woord, help! Doet u het! Verbreek! Help! Ik ken dat, u niet, in uw gebedsleven. Dat het lijkt of de grond onder je weg zinkt, dat je zo'n maag krijgt die niet meer op zijn plek zit, waarbij je niet verder komt dan help. Dan zit je op de fiets en is het constant, bij wijze van spreken, dan help. Maar ook niet bij wijze van spreken, het is zo. Paulus is niet gek als die zegt, bid onophoudelijk. Ik snap heel goed wat hij bedoelt. En waarom kan ik dat nou? Niet omdat God een idee fix is van mij, een projectie, zoals men dan in de godsdienstpsychologie zegt, en weet ik het. Maar God heb ik leren kennen als degene die mijn leven leidt. God heb ik leren kennen als degene die zijn plan met me trekt. En dat is zo machtig. Je mag alles van me hebben hoor. Maar neem me dit niet af. Want dit is waar ik mee leef. God is er. En die houdt vast. En dan kom je terecht bij een aantal steekwoorden. Ik geef ze even kort aan, want ik wil ze u toch even laten noemen. En ik hoop dat u dus zelf de naprediker bent. Dankjewel, 10 minuten. Dat kneep je maar even uit. Als je kijkt naar die tekst, die is zo machtig. Heb je gezien hoe die psalm begint? Er staat dan, hoor heren, naar een rechtvaardige zaak. Dan gaat het over waarachtigheid. Over gerechtigheid, over rechtvaardiging. Moet je kijken hoe het eindigt. Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Je hele psalm heeft twee armen. De armen waarin die ons omsluit. De armen van waarachtigheid. Dat is het eerste woord, rechtvaardig of waarachtig of echt. Het tweede woord is aangezicht. Het oordeel gaat van uw aangezicht uit. God doet wat nodig is. En dan weer het vers 15. Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Het is wat. God heeft het gedaan en doet het. Ten diepste. En zo mogen we met God in gesprek zijn. Hij daar. Wij hier. Hij daar. Wij hier. Wij hier. Straks daar. Met hem. In alles. Ten diepste. En dan is er zo'n mooi woord als bewaren. God bewaart je. Bewaren betekent gewoon innemen en zorgen dat het beschermd is. Heb ik mij gewacht, er staat letterlijk in vers 4, bewaard. En dan zo'n mooie term als bewaren, als de appel van uw oog. Wonderlijk als je dat denkt. Ik ben Gods oogappel. Wonderlijk als je dat realiseert. Maar als je natuurlijk wel weet vanuit Zacharia 2 vers 8, dat wie Israël aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Dat is dat volk waarmee hij zijn weg gaat. Waarmee hij straks dat plan uitwerkt. Uitwikkelt in de tijd. En wat is nou letterlijk oogappel? Letterlijk staat er het mannetje. Geloof zelfs dat je letterlijk kunt vertalen. Het dochtertje in je ogen. Als je dicht bij iemands ogen komt. Dan zie je een mens weer spiegelt. Hey. Maar door die oogappel. Een synoniem daarvoor is pupil. Valt licht in het oog. En door diezelfde oogappels, waarmee je nu kijkt, valt het licht van Gods waarheid in uw hart. Net als het oor is het oog een geestelijke toegang tot ons hart. Vierde kernwoord. Het is wat? Het is zo dichtbij. Dat ooglid, als dat op je ogen afkomt, hou je ogen dicht. Want, wacht, hè, gelukkig, het staat niet in mijn oog. En we wagen wijde ogen. Kijken we televisie. Ik heb niets over televisie. Dat moet u zelf weten. Het wordt niet gedicteerd. Maar ik denk, wat zie je dan? Want dan kijken we samen. Willen we een keer zitten en kijken? Er is niks. Nou. Afstandsbediening. Doei. Of een ander goed boek. Snapt u? Bezig zijn met zaken. Het volgende woord is horen. Dat staat in vers 1 en in vers 6. Hoor naar mijn woord. En dan hart toetst gij mijn hart, zegt hij. En natuurlijk staat dan in vers 10, daar kan ik niet lang uitgebreid op in. Maar dat gaat dan over het hart. Zij sluiten hun vette hart toe. En medisch is een vet hart niet zo denderend. Maar als je een geestelijk vet hart hebt, dan hoor je helemaal niks meer. Dan sluit je af voor alles wat er komt. En het laatste woord is dan mond. Mijn mond overtreedt niet. En die goddelozen spreken met hun mond hoovaardig. En ik denk dat het goed is. Daar eens over na te denken. Je zou nog een heleboel kunnen zeggen over de dingen die erin staan, maar ik ga naar mijn eind toe. Want wat is nou het punt waar het om draait? Ik denk dat het machtig is dat David degene zegt, in vers 2, laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan. Uw ogen schouwen wat recht is. Denk ik zo. Ik ken een andere Joodse man die daar ook over praat. Dat staat in 1 Korinthe 4, vers 3 en 4. Daar zegt Paulus. David zegt dus, ik laat me beoordelen door u. Paulus zegt dat ook. Kijk maar. Nu raakt het mij zeer weinig, 1 Korinthe 4, vers 3, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. En dat is een uitspraak die je moet proeven bijna. Waar je niet te achteloos over moet heen lezen. David laat zich door God beoordelen. Paulus doet het in feite net zo hard. Hij zegt, je moet het proeven, je moet het niet zien als onverschilligheid of als achterloosheid of makkelijk. Ze zoeken het maar uit. Zo zegt Paulus dat niet. Maar Paulus zegt, het maakt me in feite niet uit hoe mensen mij beoordelen. En daar bedoelt hij ten diepste mee, wat weten ze nou eigenlijk van mij af? Wat weten ze van mijn geestelijk leven af? Wat weten ze van de motieven die in mijn hart spelen? Paulus zegt zelfs, mezelf beoordeel ik niet. En dat moet je wel in de context zien waarin hij dat zit, in het verband. Hij bedoelt het heel scherp, heel duidelijk. Want er is er eentje, die wil je in de klem hebben, in de kramp hebben. Die wil je tussen de tangen nemen van je moet en je zal. Die aanklager maakt daar gebruik van. God zet je in de oase van zijn woord. En die aanklager wil je in de woestijn van ellende hebben. Maar er staat ten diepste, niet constant weten, ben ik rechtvaardig? Kom ik rechtvaardig over? Wat zullen ze van me denken? Doe ik het eigenlijk wel goed? Dan wordt het een strik waar je in valt. Paulus zegt, ik beoordeel mezelf niet. En de aanklager laat constant jou lam worden, omdat je constant jezelf loopt te beoordelen en je geen stap daarmee verder komt. Maar Paulus zegt, hij die mij beoordeelt, is de Heere. En nou komt het punt waar het om draait. Hoe zit het dan in elkaar? En dan denk ik echt van, dit is zo ontzettend mooi, zo wezenlijk. Je kan een heleboel van me wegmikken. Maar als God mij beoordeelt, en nou heb ik hoop ik dat in het goede kader gezet, dat je niet denkt, oh onverschillig, het kan wel, juist niet. Maar in de diepte, in het besef dat God je aanspreekt, mag je weten, als God mij beoordeelt, dan beoordeelt hij mij, dan beoordeelt hij ons, jou en mij, naar wat we wezenlijk zijn. God legt namelijk niet meer de wet aan. En ook die wet is veel ruimer dan je denkt hoor, want daar zijn we zo, we hebben daar een gedachte over gevormd. Nee, die is veel anders dan we eigenlijk denken, dat komt er wel een keer. Maar God beoordeelt de mens niet wettisch. Hij zegt, je kent de genade. En jammer genoeg blijft het vaak bij kennen. En wordt het geen weten en wordt het geen leven. We lijken een beetje op dat oude spoor wat ze maar willen openen. De IJzeren Rijn. Ze willen maar met een oud spoor gaan rijden. Maar notabene de HSL. Ja, die rijdt ook niet. Maar bij wijze van spreken, de HSL. In die fase zit je. Mensen willen terug naar de IJzeren Rijn. Zo'n oude boemel met stoom waar je een vieze kop van krijgt als je je hoofd buiten het raam steekt. God oordeelt niet wettisch. Want dan zou ik ver van huis zijn. Ik kan deze teksten niet gebruiken als een soort knuppel. Zo van, denk erom, God ziet nog veel meer ellende in je. Paulus wist er alles van. Paulus had een goed geweten toen hij de bitterste tegenstander was van Christus. Dus dat zegt hij. Maar God kijkt anders. God heeft hem in de genade gezet. En zijn we niet af en toe kwijt dat wij ook door God in die genade worden gezet? Altijd bij elkaar op de koffie zitten, ik zeg er niks van. Betekent dat je te dicht bij elkaar komt. Want waar ga je over praten na anderhalf uur? Sorry, ik ben er niet bij, ik wil er ook niet bij zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar we moeten een ander de kroon op zijn hoofd laten. Er staat oordelen. Wat is dat oordelen nou wat er staat? Omhoog richten. God zet jou tegenover hem omhoog. Er staat een Grieks woord, anakrino, dat betekent omhoog richten. Naar boven. Er staat niet tatakrino, niet naar beneden zo van pieuw, schot na. Dat is mens. God zegt, kom maar, je mag er zijn. Ik hou van je. En ik ben daar zo blij mee, want ik maak fouten. En u weet niet dat ik er nog harder van baal dan u, bij wijze van spreken. Maar ik weet hoe God oordeelt. En hij weet hoe ik soms balend, jankend van de... bij hem kom en zeg, vader... En ik weet één ding, hij weet welk motief erachter zat. Alleen kom ik niet toe aan die afspraak. En al die zaken meer, het lukt me niet. En anders denk je, nou, dan kan je ook geen afspraak maken. Dat is nog waar ook. Maar tasten we niet ten opzichte van elkaar in het duister als het gaat om het motief? Beoordelen we elkaar niet heel makkelijk verkeerd? Hebben we niet al een oordeel? Had je maar een keihard oordeel over iemand, dan zet je hem keihard tegenover jou, baf, op zijn benen. Je mag er zijn. Ik hou van je. Omhoog richten. Vandaar dat Paulus in het vijfde vers van 1 Korinthe 4 zegt. Daarom veld geen oordeel, richt niet voor de tijd dat de Heere komt. Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen. En de raadslagen des harten openbaar maken. En dan staat er dat machtige. Dan zal aan elk, u en mij... Ieder die hier zit en alle met wie u verbonden zijn, zijn lof geworden van God. Dan komt alles in het licht. Voor de Bijma legt God alles open en legt hij alles recht. Dan komen al die zaken, onze motieven, aan het licht. En waar gaat het naartoe? Daar moet je aan denken. Uiteindelijk doet God dat om je dienstknecht te maken ten volle. En dan verwerf je lof. Het gaat niet om ons gelijk. Het gaat niet constant iemand af te rekenen. Ik zou de vraag willen stellen. Dat is dan een vraag die je zelf kunt beantwoorden. Als Paulus in ons midden was. Die op de voorste bank, of misschien wel achteraan. Lijkt me een goede plek. Hoe zou hij dan kijken? En ik bedoel daarmee het evangelie van genade en verzoening. We proberen het in alle zuiverheid te spreken. En ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar weten. We proberen in alle zuiverheid met elkaar een gesprek te voeren. We proberen in alle zuiverheid met elkaar de ander te bevestigen en bevestigd te worden door de ander. Maar wat we ten diepste zoeken is bevestigd te worden door hem in ons zijn. We mogen, en dat vergeten we dus, wandelen voor zijn aangezicht. En is dat niet de vraag die ik mezelf stel? Waar ik mailtjes over krijg. Waar ik over aangevallen word en ik snap het. Maar als dat wezenlijke gesprek is stilgevallen, waar ligt het dan aan? En dat bedoel ik met Paulus in ons midden. Wat we mogen weten en geloven. Je zou eens moeten weten wat men elders gelooft. En eigenlijk betekent, want dat is de maaltijd waar we naartoe gaan. 1 Korinthe 11 lezen we, maar leest u vanmiddag 1 Korinthe 12. Paulus praat over wat er in Korinthe aan de hand is. En dat was niet weinig. En dan viert hij de maaltijd. En dan gaat het om eenheid. Niet verstrooiing, eenheid. Samen zijn. Wil je met een ieder hier in de zaal samen zijn? Als het niets is, hoef je het niet tegen mij te vertellen. Maar praat er met God over. Pak het echte gesprek samen op en word bevestigd door hem. En daarom ben ik hier geweest vanmorgen. Om samen met hem, met u, hem te ontmoeten. En om daarvan te spreken. En ik heb het idee dat ik grandioos tekort schiet, want ik had zoveel dingen die ik wilde zeggen. Maar ik wil één ding nog zeggen voordat u de vakantie ingaat. Ja, we zien elkaar nog wel. Maar als je nou met elkaar praat over hem. En dat spreken bereidt zich biddend voor. Dat zijn soms worstelingen waar je niet van wil weten. Dat hoeft ook niet. Dat doen we met hem. En wat doen we dan? Dan leggen we in liefde, genade en verzoening, afhankelijkheid, leggen we het woord neer. En wat willen we dan? Goed luisteren. Als ik van het podium iets zeg, bedoel ik dat ook letterlijk zo. Praktijk dus. En ik zeg dat met 2 Korinthe 1. En ik lees het u straks nog een keer na afsluiting van de maaltijd. Want een spreker die hier staat, wie het ook is, we zijn allemaal gelijk voor God. Alleen heeft de een de opdracht om te spreken. Om het woord te bestuderen en uit te leggen. Met alle onvolkomenheid. Maar wel uit te leggen. Maar waar het om gaat is dat we met elkaar gelovigen zijn. Met elkaar gelovigen zijn. Dat is wat gesproken moet worden. We zijn gelovigen. We leven van de liefde, van de genade, van de verzoening van God. En van het podium klinkt geen dictaat. Dat hoort u bij geen enkele spreker. Dat hoort u bij geen enkele studie. Want met de woorden van 2 Korinthe 1 staat, en daar kom ik wel een keertje bij u op terug, want ik vind het fijn om erover te praten. Ik heb u gezegd in het begin, God roept. Die roept je bij je naam, jou, zoals je hier zit. En dan legt hij zijn genade, verzoening en liefde neer. En dan betekent dat, als we spreken hier met elkaar, dan mag u dat als nadenker meegeven, uitsmijter van de zondag. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Nee, we zijn medewerkers aan uw blijdschap. Medewerkers aan uw blijdschap. Ik hoop het van ganse harte. Want, daar komt de reden, want door geloof staat gij vast. Ben je in gesprek? Soms heel goed om in gesprek te zijn voor de wereld, omdat je in gesprek bent met hem. Amen.